Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, kinderen hier thuis en hier in de kerk, maar ook zeker thuis. Alle die met de livestream met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten onder ons heten wij een hartelijk welkom. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, Dominee van der Ree. We lezen uit de Bijbel in deze middagdienst Genesis 1, vers 26 tot en met 31 en Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Thema in deze dienst is mannelijk en vrouwelijk schiep God de mens. Volgende week zondag 20 juni zijn in de ochtenddienst de gemeenteleden van wijk 4 en 5 uitgenodigd en in de middagdienst de gemeenteleden van wijk 6 en 7. De uitnodigingen worden vrijdagavond verstuurd. De collecten, er zijn een drietal collectes. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, de zending en de derde zoals gebruikelijk voor het bouwfonds. Het collectengeld kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. We gaan nu zingen de schoolpsalm, de psalm die een deel van onze kinderen op school hebben geleerd. En dat is psalm 127, vers 1. De kerkraad wenst u, waar u zich ook bevindt, een rijk gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 24... Luisteren daarnaar hier in de kerk. Psalm 24, het eerste en het vijfde vers. Al de aarde en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Hij heeft ze in hare ochtend stond op ongemeten zeeën gegrond, doorsneden met rivier en meer. Hij is de schepper van alles wat leeft. Psalm 24, het eerste en het vijfde vers. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen mogen we ons geloof belijden. We doen dat vanmiddag met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna mogen we met elkaar zingen, luisteren naar het zingen van Psalm 121. Daarvan het eerste vers, een gebed waar wij bidden of die Here van wie we de naam nu belijden met de belijdenis. Of die Here ook ons zijn hulp en bijstand wil bieden. Van hem, de schepper van hemel en aarde, zijn wij afhankelijk. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, Katholieken, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen eerst bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, wij slaan onze ogen op naar omhoog. Daar waar u bent. Heer, als we bidden, dan mogen we onze ogen sluiten, onze handen vouwen om ons helemaal te concentreren op u. Zoals u zich in uw woord openbaart. En Heere, wij stellen het ons voor hoe u daar in de hemel bent. Hoe u, Heer Jezus, daar zit aan de rechterhand van uw Vader. Hoe daar de engelen zijn. Hoe het daar zo heerlijk is. Zo volmaakt goed. En we danken u, Heere, dat we even bij u mogen zijn. Voor de tweede keer al vandaag. Mogen we in het bijzonder ons daar in gedachten naar begeven. Naar die hemelse troonzaal. En Heere, we doen het met het gebed van Psalm 121, nog naklinkend. Want van u moeten we onze hulp ontvangen. Bij u moet het vandaan komen, Heere. En u heeft uw Zoon gezonden. U, Heer Jezus, u kwam om een helper te zijn, een hulp in nood. Ja, in de diepste nood van ons bestaan, in de gebrokenheid van onze zonde, van onze ellende. Daar bent u in afgedaald, Heer Jezus. En toen u daar uw werk had gedaan, toen u zich tot op het kruis liet wegstoten en in onze plaats wilde gaan en staan, toen u uw bloed gaf. Ja, Heere, toen bent u de dood ingegaan en toen op de derde dag opgestaan in heerlijkheid. En u bent naar de hemel gegaan op dat eenmaal daar zouden zijn bij u in uw heerlijkheid. Allen die uw Vader u gegeven heeft. En Heere, nou brengt u ons als gemeente vanmiddag opnieuw samen. En wij zijn hier op de aarde en u bent daar in de hemel. En Heere, we beseffen het. Wat hebben wij u nodig? Zeker ook bij het onderwerp waar we vanmiddag bij stilstaan. Bij dat wat uw woord ons onderwijst, maar wat misschien wel tegendraads is. Tegen datgene wat wij voelen. Tegen datgene wat in de maatschappij om ons heen ook de norm is. En Heere, dan roept u ons op om u te volgen, Heer Jezus. In trouw, in gehoorzaamheid. Maar wat is het moeilijk om te ontdekken wat dat dan precies betekent. wilt u ons vanmiddag verlichten met uw Heilige Geest? In het spreken wilt u uw dienaar alles geven wat nodig is? De helderheid van uw woord, zoals het mag klinken, ook pastorale bewogenheid. En wees u ook met allen die luisteren, die deze dienst meemaken hier in de kerk of thuis. Heere, laat het tot ons hart mogen spreken. En dat we ook iets van uw hart, Heer Jezus, mogen zien vanmiddag. Wij danken u dat u ons samenbrengt. Dat wij in alle rust ook mogen samenkomen. Heere, wilt u deze dienst tot zegen doen zijn en laat alles wat ook in deze dienst gebeurt tot eer van uw naam mogen zijn. Als we weer zingen, als we luisteren naar het zingen, geef dat ons hart erin mee kan doen. Als we ook samen met jongeren in het bijzonder vanmiddag hier zijn en ook met de jongeren open na te praten over dat wat naar voren is gekomen in de dienst. Heren, geef een goed samenzijn straks. En dat we ons ook vrij zullen voelen om vragen te stellen die bij ons bovenkomen. Want we mogen immers samen ook zoeken naar wat uw weg is. De weg van uw woord. Ook in concrete situaties in ons leven. Heren, wij bidden u of u wil zijn met uw kerk wereldwijd. Wij bidden u voor hen die door u werden uitgezonden in een bijzondere taak. Als zendeling, als diaconaal helper. Of missionair in ons eigen land. Heren, wilt u uw zegen aan hun werk verbinden. Wij bidden u voor de poster. Voor het werk dat daar gebeuren mag, ook hier vlak bij ons. En waar ook velen vanuit onze gemeente bij betrokken zijn. Heren, laat ook daar uw werk voortgang mogen hebben. Ook in deze toch ook moeilijke tijd van beperkingen. Wilt u in ieder ook bewaren bij uw woord. En geef dat uw geest daar ook rijk mag werken. Wilt u zijn bij allen, heren, die het moeilijk hebben. U kent hen. Wilt u hen dragen en ondersteunen. Heren, zo komen we tot u. Hoor naar onze gebeden. Als wij tot u bidden, heren, dan doen wij dat alleen maar omwille van uw eigen verdiensten, Heer Jezus. Niet om iets uit ons. Maar zie ons aan in uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, ik wil jullie eerst een beroemd schilderij laten zien. Als het goed is, verschijnt het op de beamer. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Het is een wat donker schilderij, maar er zitten ook wat kleuren in, gelukkig. Dus ik hoop dat je het kunt zien en dat jullie het thuis ook kunnen zien. Dit is een beroemd schilderij wat geschilderd is door Rembrandt. En dat heet De Thuiskomst van de Verloren Zoon. Nou, als ik dat zeg, misschien dat je dan al wel ongeveer weet waar dat schilderij over gaat. Het gaat over dat Bijbelse verhaal, die gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft, over die jongen die het huis van zijn vader had verlaten. Die was de wereld ingetrokken en die had daar al zijn geld opgemaakt. Maar op een gegeven moment gaat het helemaal niet goed meer met hem en dan komt hij tot inkeer, tot bekering. En dan gaat hij terug naar huis en dan staat zijn vader al op hem te wachten. En in plaats van dat die vader heel boos is van, wat heb je mij laten zitten, waar ben je al die tijd geweest? Nee, die man is juist heel erg blij dat hij zijn verloren zoon weer ziet, dat hij weer thuis is gekomen. En met die vader bedoelde de Heer Jezus de Heere God, zijn eigen vader. De Heere God is blij wanneer zondaren, mensen die bij hem vandaan zijn gegaan, weer bij hem terugkomen. En nou heeft Rembrandt in dit schilderij een paar hele bijzondere mooie details gemaakt. En een van die dingen, dat zijn de handen van die vader. Want jullie zien wel, dit is het moment dat die zoon weer terugkomt bij zijn vader en die vader die omhelst hem. Maar let eens op de handen van die vader. Valt je daar iets aan op? Ik heb ze wat groter gemaakt, zodat je dat misschien beter kunt zien. Als je goed kijkt, dan verschillen ze van elkaar. De rechter en de linkerhand. De hand rechts op het plaatje, dat is een sterke hand. Een grote hand. Hij ziet er wat verweerd uit. Het is net alsof hij net nog aan het werk is geweest op het land of als timmerman of zo. En nu zie je hoe die hand op de schouder van die jongen ligt, die verloren zoon, nu die weer thuisgekomen is. En het lijkt wel, die hand is zo krachtig, alsof die jongen stevig wil vastpakken. Maar dan die andere hand, voor ons links. Dat is een veel slankere hand. Ook veel zachter, zo lijkt het. Hij ligt ook wat meer op de rug van die verloren zoon. En het is alsof die hand die jongen vooral geruststelt. Er spreekt iets van liefde uit. Die ene sterke hand, dat lijkt meer op een mannenhand. Terwijl die linkse hand veel duidelijker een vrouwenhand is. Zo heeft Rembrandt dat geschilderd. Heel knap dat hij dat natuurlijk kan. Zo lijkt het wel alsof die vader niet alleen maar vader is, maar tegelijkertijd ook moeder. Allebei. Sterk, beschermend, stoer zou je kunnen zeggen, maar ook zacht, troostend, liefdevol. Nou, waarom vertel ik dit nou allemaal vanmiddag? Jongens en meisjes, vanmiddag gaat het in de preek over het verschil tussen mannen en vrouwen. Tussen jongens en meisjes. Nou, jullie weten denk ik allemaal, jongens en meisjes die zijn verschillend. Een jongenslichaam is anders dan een meisjeslichaam. Maar ook is het zo dat meisjes en jongens vaak met andere dingen bezig zijn. En op een andere manier met dingen omgaan. En nou, vanmiddag zullen we gaan ontdekken in de Bijbel dat de Heere God dat zo ook geschapen heeft. Dat hij dat zo ook bedoeld heeft. Want Rembrandt die heeft het heel goed gezien. De Heere God zelf is het eigenlijk ook allebei. Ook al noemen we de Heere God altijd onze vader. Zo heeft de Heer Jezus het ons ook geleerd. Maar de Heere God is sterk en krachtig en beschermend, mannelijk. Maar ook als een vrouw, liefdevol, zacht, troostend. Nou, gemeente, daarover gaan we ook lezen in Genesis 1, vers 26 tot en met 31. En daarna in de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vanaf vers 22. En nadat we dit hebben gelezen, deze twee gedeelten, zingen wij, en dat mag weer hardop hier in de kerk, uit Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. Psalm 8, na de lezingen uit Genesis 1 en Efeze 5. Genesis 1, vanaf vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Dan lezen we in Efeze 5, vanaf vers 22 tot het einde van dat hoofdstuk. Efeze 5, vanaf vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. En wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is een citaat uit Genesis 2. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover. Thank you. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 33, daarvan het 10e vers. Psalm 33, vers 10 is ons antwoord op het horen van de verkondiging. Gemeente, wij staan stil bij Genesis 1, vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dat doen we onder het thema mannelijk en vrouwelijk schiep God de mens. We letten eerst op hoe dat was, hoe hij geschapen heeft. Ten tweede op hoe dat geworden is. En ook ten derde op hoe het worden zal. Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mens. Gemeente van Christus, bijzonder ook jullie jongeren. Fijn dat er heel wat jongeren zijn vanmiddag. We willen vanmiddag stilstaan bij een van de vragen die door jullie vanuit de gemeente zijn aangedragen. De komende maanden zullen we dat wat vaker doen. In een viertal diensten hoop ik aandacht te geven aan de vragen die catechisanten hebben aangedragen toen we hen vroegen: waar zou je nou wel eens een preek over willen horen? Wat is nou een onderwerp waarbij je zegt, ja, daar zit ik mee? Daar zou ik nou graag meer over willen weten vanuit het woord van God. En gemeente, vanuit de overtuiging dat dat vragen zijn die bij jongeren leven, maar evengoed ook zomaar bij u als ouderen kunnen leven. En ze zullen er ook leven. Mogen we daarnaar gaan zoeken? Er zijn heel wat onderwerpen aangedragen. Ik heb uiteraard een keuze moeten maken. Wat opviel was dat er wel heel vaak onderwerpen werden ingediend die gaan of die een verband hebben met het thema seksualiteit. Met onze menselijke geschapenheid ook. En het is goed te begrijpen dat dat leeft onder jongeren en evengoed ook onder ouderen. Want gemeente, onze maatschappij is in dat opzicht op dit terrein wel heel erg veranderd en ik denk nog steeds aan het veranderen. Waarden en normen die op dit terrein vroeger golden, die zijn nu totaal niet meer geldig. Wat vroeger geaccepteerd was, dat is nu achterhaald. Dat wordt nu soms ook wel als onderdrukkend of discriminerend ervaren. Terwijl wat vroeger zo'n beetje ondenkbaar was, dat lijkt nu de maatschappelijke standaard, de maatschappelijke norm te zijn geworden. En jullie krijgen daar gewoon als jongeren ook mee te maken. Dat is wat je om je heen hoort, dat is wat je op internet tegenkomt, op social media. En een van die onderwerpen is dan de man-vrouw verhouding. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is er ook in ons land en in eigenlijk veel meer andere westerse landen een emancipatiebeweging opgekomen. En dat heeft ertoe geleid dat vandaag mannen en vrouwen als gelijk worden gezien. En tegelijkertijd is er ook veel aandacht voor wat we dan seksuele diversiteit, verschillen noemen. Dat wil zeggen dat iedereen zijn seksuele identiteit op zijn eigen, op haar eigen manier moet kunnen beleven en vormgeven. Of het nou gaat om hetero of homo. En er horen ook nog allerlei andere vormen bij, biseksualiteit. Of ook transgenders die in een bepaalde fase van transitie zijn, zoals dat dan heet. Dat ze van man-vrouw aan het worden zijn door allerlei medische ingrepen. Of andersom, van vrouw-man. U hoort wel, jullie horen wel. Op dit punt is het best ingewikkeld geworden. Misschien dat het vroeger wel eenvoudiger was, of dat we dat in ieder geval als zodanig dan hebben ervaren. Je had mannen en vrouwen, jongens en meisjes. En de ene jongen die was wat jongensachtiger dan de andere jongen. Dat zagen we wel, hè. En het ene meisje, dat was echt een meisje-meisje, werd dan gezegd. Die speelde graag met poppen en die hield van roze. Terwijl een ander meisje stoerder was en slootje ging springen. Vandaag is er nogal wat veranderd in het denken over dit soort dingen. En daarbij zijn de biologie En de psychologie, ik ga proberen het niet te moeilijk te maken, dat begrijpt u, maar ik moet het een beetje in kader brengen. Biologie, wie je lichamelijk bent, en je psychologie, wat er van binnen bij je zit, je denken, wie je bent, die zijn van elkaar losgemaakt. Als je biologisch jongen of meisje bent, dan hoef je in je hoofd nog niet zo te zijn. En soms gaat dat zelfs zo ver dat er stromingen zijn die zeggen seksuele voorkeur. Ja, dat is iets wat een kind of een jongere zelf moet kunnen kiezen. Wie jij wil zijn, later of vanaf nu. Jongen of meisje. Of ook hetero of homo. Nou, begrijpelijk dus dat je dan kunt afvragen, maar hoe zit dat nu? Hoe komt het dat het zo veranderd is? En ook, hoe moet je daar nou over mee omgaan? Hoe moet je dat nou ook zien? En daar gaat het vanmiddag natuurlijk vooral over. Hoe moet je dat nou zien in het licht van wat de Bijbel ons zegt? Als wij samen belijden dat de Bijbel het woord van God is, dat gezag heeft en waardoor we ons ook willen laten leren, waarvan we zeggen, dat woord van God, dat moet het voor het zeggen hebben in mijn leven. Wat zegt de Bijbel nou over deze dingen? In de voorbereiding van de week sprak ik met een aantal jongeren. En toen werd dat ook naar voren gebracht. Dat er op dit punt zulke andere waarden in de maatschappij zijn, terwijl je tegelijkertijd dan als kerkelijke jongeren bent opgevoed bij die bekende teksten. En dat botst dan ergens. Dat wringt. Nou, vanmiddag wil ik de focus leggen op hoe het nou zit met man en vrouw. Wat betekent het nou in Bijbels licht om man of vrouw te zijn? En het onderwerp van huwelijk en de omgang met seksualiteit en ook het onderwerp van homoseksualiteit, dat laten we vanmiddag dus liggen, dat komt de volgende keer. Dat is een van die andere vier keren. Vanmiddag wil ik focussen op wat je zou kunnen noemen Gods diversiteit. De diversiteit die de Heere God zelf in zijn schepping heeft gelegd. Want daar moeten we allereerst naar terug, naar de schepping. We hebben erover gelezen in Genesis 1, die plek waar de Heere God alles gaat scheppen. De aarde was woest en leeg en duisternis lag op de watervloed. En dan gaat de Heere God scheppen en dan zegt hij, er zij licht. En er was licht. En hij zegt, laat er een gewelf zijn in het midden van het water. Laat het scheiding maken tussen water en water. En dan maakt de Heere God dat gewelf. En zo gaat het door. Komen bomen en struiken, komen dieren in de lucht, vogels, de vissen in de zee, dieren op het land, de maan, de zon, de sterren. En telkens staat er en zie, God zag dat het goed was. En dan op de zesde dag, als alles er klaar voor is, dan zegt de Heere God, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zegt dat. En dan schept de Heere God de mens. Vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan moeten we dat eens precies lezen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zo staat het er. Niet alleen maar zoals in de Oude Statenvertaling, man en vrouw schiep hij hen. De grondtaal die laat hier heel duidelijk zien dat je het zo moet lezen. Mannelijk en vrouwelijk. En let u dan ook op het enkelvoud en op het meervoud. Naar het beeld van God schiep hij hem, dat is enkelvoud, dat is de mens. En dan mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, dat is meervoud, dat zijn de twee. Wat wil dat zeggen? Nou dit, dat man en vrouw samen zijn geschapen naar het beeld van God. Samen lijken ze dus op de Heere God zelf. In die samenstelling van man en vrouw bij elkaar. Er is dus eenheid en verscheidenheid. Man en vrouw horen bij elkaar. Ze zijn ten diepste één. Samen vormen ze de mens. En samen krijgen ze ook de opdracht om te heersen over de schepping. Ze zijn ook onderling van elkaar afhankelijk. In Genesis 2 lezen we dat Adam zijn vrouw mannin noemt. Oftewel, de vrouwelijke versie van een man. Je hebt een vriend en een vriendin. Je hebt een man en een mannin. Ja, dat noem je dan een vrouw. Maar het staat niet voor niks op die manier daar. Dat wil zeggen dat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Van elkaar afhankelijk zijn. Ze horen dus heel wezenlijk bij elkaar. En kunnen niet zonder elkaar. In Genesis 2 zegt de Heere God het ook. Als alleen Adam er nog maar is. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Als Adam alleen was gebleven, dan zou de Heere God dus niet hebben kunnen zeggen. En zie, het was goed. Het was zeer goed. Nee, dan was het niet goed. Dan ontbrak er wat. Aan die schepping. En die schepping moet volkomen worden. Daar moet alles helemaal heerlijk en harmonieus zijn. En daarom krijgt Adam een vrouw. En samen vormen ze het beeld van God. Ze reflecteren. Dat mogen ze ook doen. Dat is ook een roeping. Maar dat doen ze ook vanuit wie ze zijn als geschapenen. Ze mogen God, de Heere God, zelf reflecteren. Samen laten zien in die schepping dat de Heere God heerschappij heeft over dit alles. Gods plaatsvervangers, stadhouders op aarde. Eenheid. Maar er is dus ook verscheidenheid. Want God schept niet nog een tweede man om Adam als hulp tegenover hem te stellen. Man en vrouw verschillen van elkaar. Biologisch, psychologisch. En ook wat betreft hun onderlinge rollen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. Dat wordt hier heel duidelijk. Allebei zijn ze het beeld van God. Laten ze daar iets van zien. Maar ze zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig, niet gelijk. Ze doen het elk op een eigen manier. Dat zie je al in het feit dat de man eerst geschapen is en daarna de vrouw. En Eva, de vrouw, die wordt geschapen als hulp voor de man, voor Adam. Eva wordt geschapen om Adam te helpen bij zijn taak. En om zo samen te heersen over de schepping. En tegelijkertijd geldt dus dat Adam niet zonder Eva kan. Dan kan hij zijn taak niet goed uitvoeren. Want het is niet goed als de mens alleen is. En dan gaat de mens, die man en vrouw, die gaan dat doen. En wat lezen we dan in Genesis 2? Dan staat er dat het Adam is die aan alle dieren een naam geeft. Daarvoor draagt hij de verantwoordelijkheid. Hij wordt kennelijk beschouwd als het hoofd van die twee. En als straks de zondeval plaatsvindt, dan gaat de Heere God ook in eerste instantie naar Adam toe. Adam, waar ben je? Dat is wat hij vraagt. Waar zit je? Nou, gemeente, zo heeft de Heere God het nou bedoeld. Denk aan dat schilderij van Rembrandt met die twee handen van die vader. En die vader is in die gelijkenis eigenlijk de Heere God zelf, de hemelse vader. De mens is mannelijk en vrouwelijk samen één, maar tegelijkertijd onderscheiden van elkaar. De een krachtig, leidend, verantwoordelijkheid dragend. De ander teder, zachter, liefdevol, troost. Zo heeft de Heer het nou zelf geschapen en geordend. En voordat ik nou verder ga naar het tweede punt van de preek, moeten we daar eerst even bij stilstaan en dat even tot ons door laten dringen. Want in die tuin van het paradijs, daar was het leven dus helemaal goed. Wij kunnen ons dat eigenlijk niet meer voorstellen, maar het was daar helemaal goed, zeer goed. alleen maar goed. Alles was zoals het zou moeten zijn. Het land was goed, schepping goed, werk was goed, het huwelijk was helemaal goed. Die man en vrouw die hadden niks voor elkaar te verbergen. Er was geen zonde, geen ellende. Er was geen schaamte, er was geen schuld. Er waren geen schuldgevoelens. Adam en Eva waren volkomen oprecht. En de wereld om hen heen was ook volkomen goed. Perfecte orde en harmonie. Perfecte eenheid en gelijkheid tussen man en vrouw. Alles in balans. En dus geen verwarring. Wat er vandaag wel is. Vandaag wordt steeds meer God losgelaten. En er komt steeds meer verwarring. Omdat we niet meer weten hoe het eigenlijk zijn moet, hoe het ooit bedoeld is. En wanneer je geen weet hebt van hoe de Heer alles geschapen heeft en wat zijn doel ook met alles is, dan heb je geen kompas om nog na te denken ook over die moeilijke vragen waarvan we er vanmiddag dan twee bij de hand hebben. Ook over een vraag als hoe zit het met diversiteit, met man en vrouw, met al die dingen. Je kompas ben je dan kwijt. En daarvoor in de plaats komt dan natuurlijk altijd wel een ander kompas, maar dat is dan misschien het kompas van je eigen gevoel, van je eigen opvattingen, van hoe jij denkt dat het zou moeten. Het lijkt wel alsof het in de hoofden van steeds meer mensen weer op dit punt ook die chaos is teruggekeerd. Van voor de schepping, van toen de aarde woest ledig was en de duisternis op de watervloed lag. Het lijkt er wel op alsof ook in deze dingen zoveel duisternis is. Zoveel onduidelijkheid. Alsof er nooit een God is geweest die is gaan scheppen. Die ook is gaan ordenen. En die heeft gezegd, laat het licht er zijn. En laat de mens er zijn. En mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Als beelddrager van de drie enige God. Drie enig en de mens twee enig. Samen mens beelddrager. Maar dan kom ik wel bij het tweede, want hoe komt nou dat die chaos en die verwarring er is, hoe het is geworden? Nou bevinden wij ons niet meer in Genesis 1 en 2 in het paradijs. Maar wij bevinden ons na het paradijs, na de zondeval, Genesis 3. God en mens zijn gescheiden geraakt. De mens, zowel Adam als Eva, heeft God verlaten. Ze zijn tegen hem in opstand gekomen. En dat heeft nou ook geweldige gevolgen gekregen. Voor mannen en vrouwen en voor hun onderlinge verhoudingen. Die door God gegeven afzonderlijke plaats van man en vrouw is door de zonde ernstig aangetast. En je ziet dat van meet af aan gebeuren. Eva die wordt verleid door de slang om te zondigen, Genesis 3. En dat doet ze vervolgens. Ze komt tot zonde onafhankelijk van haar man. Ze heeft Adam er niet bij geroepen. En ze neemt van die vrucht van de boom, die is aantrekkelijk voor haar. Die ene boom waarvan ze niet eten mocht en ze eet er toch van. En dan gaat ze ermee naar Adam. En dan staat het er precies zo. En ze gaf ook wat van die vrucht aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Adam gaat er dan vervolgens dus ook in mee. Die laat zich ook verleiden. In plaats van dat hij verantwoordelijkheid zou nemen, dat hij zou zeggen, wat doe je Eva? Maar nee, hij buigt mee en samen zondigen ze voor de Heer. En dan zoekt de Heer hen op. Adam en Eva die moeten voor de dag komen. Maar dan is het tussen hun tweeën ook kapot. Je ziet het meteen. Adam geeft de schuld aan Eva. Die vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft het gedaan. En Eva die geeft de schuld aan de slang. Die heeft mij verleid. En ze schamen zich voor elkaar. Ze zien mekaars naaktheid. Dat ze anders zijn. Het is kapot. Dat mooie, dat volkomen goede. Het is totaal bedorven geraakt. En tegen de vrouw zegt de Heer, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Maar hij zal over u heersen. Dus ja, nog steeds wel iets van een hulp tegenover, maar niet meer zoals het was. De verhoudingen gaan anders worden. Het is net alsof, ja, dat is denk ik zo, alsof de liefde eruit is. En tegen de man zegt de Heere dat hij de aardbodem met zwoegen en zweten zal moeten bewerken. Hij wordt nog steeds geroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen, om voor zijn vrouw te zorgen, om zijn gezin te dragen, brood op de plank. Maar het zal met grote moeite gaan, in het zweet uws aanschijns. Kijk, en dat is nou waar we vandaag mee te maken hebben. Jongeren, man en vrouw, die horen dus bij elkaar. Zo heeft de Heere God het bedoeld. En we gaan het nog hebben over het huwelijk. Soms mag het ook weer zo zijn. Mag je weer iets van die heelheid van de schepping ervaren. Maar doordat de zonde in de wereld is gekomen, is het vanuit zichzelf niet meer goed. Niet meer harmonieus. Het weerspiegelt niet meer de hemel. De Heere God zelf. Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Wertheimpark in Amsterdam, er staat een monument dat is gemaakt door schrijver en kunstenaar Jan Wolkers. Dat is bedoeld als een gedenkplaats voor weggevoerde Joden die in de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz zijn omgekomen. En dat monument dat bestaat uit 6 spiegels. En die liggen plat op de grond. Maar die spiegels, die zijn allemaal gebroken. Aan gruzelementen. Barsten, breuken. Ze weerspiegelen de lucht. De hemel zou je kunnen zeggen. Maar ja, toch eigenlijk ook niet. Het is allemaal vervormd. Het is allemaal kapot. De glans is eraf. Nou, zo weerspiegelt de mens ook God niet meer. Naar Gods beeld geschapen. Maar door de zonde lopen er diepe barsten en breuken en vervormingen heen. En op welke manieren wordt dat nou zichtbaar? Nou, op een heleboel manieren, maar ik wilde vanmiddag 2 naar voren halen. Allereerst, als het nou gaat of je nou man of vrouw bent en dat ook zo voelt. Want gemeente, jongeren, dat komt dus voor dat iemand als jongen of als meisje ter wereld komt en bij de geboorte wordt dat geconstateerd en dat staat in je paspoort, op je ID-kaart. Maar dat hij of zij zich eigenlijk anders voelt. We noemen het met een moeilijk woord wel genderdysforie. Daarbij gaat het om mensen die een psychische last ervaren, die dat psychisch belastend is, omdat er een spanning is tussen aan de ene kant hun geslacht en aan de andere kant hun eigen beleving, man of vrouw te zijn. Hun gender noemen we dat dan, vandaag de dag. En gemeente, dan moeten we niet zeggen, nou, dat is allemaal flauwekul. En je moet gewoon je gedragen naar wat je bent, man of vrouw. Nee, er is een groep mensen. En dat kunnen ook christenen, gemeenteleden zijn, die hier werkelijk aan lijden. Want het brengt vaak heel wat lijden, verborgen lijden ook met zich mee. Naar schatting 0,7% van de mannelijke bevolking van Nederland en 0,6% van de vrouwelijke bevolking leidt aan een vorm van genderdysforie. Ik zeg een vorm van, want dat kan ook nog weer verschillende vormen krijgen. Hoe je dat precies beleeft. Maar het zijn vrouwen en meisjes over wie bijvoorbeeld toen ze nog jong waren al wel eens werd gezegd, die, nou, dat is net een jongen. Of mannen en jongens die van jongs af aan niets liever wilden dan meisjesspelletjes doen. In meisjeskleren lopen. En het zijn vrouwen en meisjes die vaak al een soort stevige mannelijkheid en stoerheid over zich hebben. En ook mannen en jongens die meer zachtheid en vrouwelijke eigenschappen vertonen. En natuurlijk moest je dan als je jong was als jongen met zulke gevoelens gewoon meedoen met de andere jongens op school en werd je ingedeeld in een groepje met alleen jongens. En als meisje moest je met je vriendinnen meedoen, want dat hoorde zo. Maar het matchte niet. Het was ongemakkelijk. En je voelde je misschien wel heel erg alleen. En gemeente, laten we er niet gemakkelijk over oordelen. En ons woordje dan wel klaar hebben. Het gaat hier om mensen, broeders en zusters ook, die oprecht willen leven vanuit het woord van de Heer. In navolging van de Heer Jezus, maar die hiermee worstelen, die zijn er. En ja, dat is dus een gevolg van de gebrokenheid van de schepping. En zo diep kan het dus gaan, en gaat het dus. De zondeval raakt ons tot in onze diepste kernen van wie wij zijn, ook in onze seksualiteit. Man of vrouw. Dat is de eerste manier en ik ga er zo nog iets meer over zeggen. De tweede manier waarop het duidelijk wordt dat het beeld van God geschonden is. Nou, dat heeft te maken met die man- en vrouw verhoudingen. Voelt u misschien allergie? Heeft u dat net gevoeld toen we Genesis 1 lazen? Maar als je ook in Genesis 2 zou lezen, dat Eva geschapen is als hulp tegenover Adam. Zusters, hoe is dat? Is de vrouw dan het hulpje van de man? Nou zeg je als meisje misschien, ik dacht het even niet. Ben niet van plan om dat te zijn. Ik wil me ontwikkelen. Ik wil zelf iemand zijn. En die allergie, heeft u die gevoeld toen we Efeze 5 lazen net. Dan gaat het over het huwelijk. En dan staat er, dan schrijft Paulus, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. En goed, we lazen door, even later staat er, mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Maar dan even later toch ook weer dit, de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En je zegt, nou, als het zo moet, het is toch wel een beetje achterhaald, of niet? Het is misschien van toen uit de tijd van Paulus, maar wat hebben we daar vandaag nou aan? En een jongen, een man, die zegt dat misschien even goed. Zo hoeft het van mij niet. Ik wil een zelfstandige vrouw naast me. Niet op deze manier. Gemeente, hoe komt het dat wij op die manier deze teksten zo lezen? En dit zo bij ons kan spelen. Nou, gemeente, dat is omdat onze blik, de manier waarop we het lezen en horen, vervormd is. Kapot is door de zondeval. Die man was bedoeld om met wijsheid en voorzichtigheid en liefdevol als hoofd zijn vrouw en zijn gezin te leiden, te beschermen, te voorzien in hun onderhoud, eten, drinken. Maar door de zonde kan het zo zijn dat een man vandaag zegt dat zijn vrouw alles maar gewoon moet doen en alle verantwoordelijkheid naar haar schuift. En ondertussen zit hij op de bank iets voor zichzelf te doen. Of juist ook andersom. Dat zijn leiderschap meer lijkt op dictatorschap. Kijk, gemeente, daarom zegt Efeze 5, mannen, heb je vrouw lief. Hoe? Nou, let maar op de Heer Jezus. Op de manier waarop Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Dat is, hij heeft alles voor erover gegeven. Hè? De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. En die vrouw die bedoeld was als helper, niet de onderdrukte helper, niet het slaafje, het sloofje, maar degene die in liefde ondersteunt, zorgt, helpt. Ja, die vrouw die wil meer, die wil anders. Die neigt er steeds weer naar om zich niet te willen laten leiden, om voor zichzelf te kiezen. Ze wordt al meer de baas. En daarom zegt Efeze 5, vrouwen, wees je eigen man onderdanig. Ja, dat woordje onderdanig, hè. Dat horen wij op zo'n heel bijzondere, bepaalde manier. Maar gemeente, toch geldt dus dat het zo ook vandaag is. Want er komt dan bij het derde hoe het worden zal. Nou is natuurlijk de vraag, als nu de zonde zo zijn sporen nalaat, hoe moet je daar nou mee omgaan? Hoe moet je het dan wel proberen te zien? Wat is onze roeping? Nou, nergens, gemeente, staat er nergens in de Bijbel zegt de Heer, wat ik toen in het paradijs geschapen heb, ja, dat is door de zonde bedorven geraakt, dus daar hebben we niet meer mee te maken. We moeten nu maar zelf een beetje proberen het uit te vinden. Nee. De Heere God die houdt vast aan zijn oorspronkelijke wil, aan zijn oorspronkelijke doel. En hij wil nog steeds dat het tussen man en vrouw zo zal gaan, zoals het in Genesis 1 en 2 was. Dat het helemaal in harmonie is. Twee eenheid met onderscheiden rollen en taken, maar elkaar ook aanvullend. En daarom ook kun je niet zonder elkaar. Zo zal het eenmaal weer worden. Als Christus terugkomt. Gemeente, dan zal alle gebrokenheid geheeld worden. Dan zal het zelfs nog beter worden dan ooit in het paradijs. Want we zullen, zegt de Heer Jezus zelf, we zullen zijn als de engelen van God in de hemel. Dan is er dus geen worsteling meer met je biologische geslacht. Geen worsteling meer met depressies die erbij kunnen horen. Dan is er ook geen moeite meer in huwelijken of tussen man en vrouw. Dan is de harmonie hersteld. Mannelijk en vrouwelijk, dan is alles heerlijkheid. Dat moeten we eerst maar eens bedenken. Zo mag dat nou voor een christen, een gelovige zijn. Dat verwachten we toch met elkaar. En dan worden wij tot die tijd geroepen, zo zegt de Heer Jezus het, om ons kruis op ons te nemen en te dragen. En dat achter hem aan. Achter de Heer Jezus aan, met de Heer Jezus in het oog. In de verwachting dat hij, de Heiland, zijn kinderen ook nu vandaag wil helpen. Hen ook helpen kan. En hen door zijn geest wil vormen. En wil bekrachtigen. Zodat je toch iets van hoe het ooit bedoeld was mag laten zien in de praktijk van je leven. Met je ogen op de Heer Jezus, achter hem aan, omdat hij ook eenmaal je de verlossing geeft. En je hem verwacht. Heer Jezus, kom maar. Komt u maar terug, alstublieft. Maranatha, kom spoedig. Verlos uw schepping, verlos ook mij. Maar wat betekent dat in de praktijk? Ten slotte. Wat betekent het om je kruis dan op je te nemen en achter de Heer Jezus aan te dragen? Gemeente, laat ik het weer toepassen op die twee onderwerpen van daarnet. Ten eerste, als het gaat over mensen die worstelen met hun geslacht waarmee de Heer hen geschapen heeft, maar die dat zelf zo anders ervaren. Zoals het in de volksmond heet, ze zitten in een verkeerd lichaam. Genderdysforie. Kijk, er zijn veel medische mogelijkheden vandaag de dag. Hormoonbehandelingen, operaties, die kunnen een proces van verandering van man naar vrouw of van vrouw naar man op gang brengen. En dat betekent niet dat dan, als dat is afgerond, alles voor zo iemand is opgelost. Want iemand met genderdysforie, die blijft daar veelal mee worstelen zijn leven lang of haar leven lang. Zowel persoonlijk als ook sociaal. Dan mag je als christen tot zoiets overgaan. Gemeente, ik wil hier voorzichtig zijn. Zeker vanaf een preekstoel. Soms kan het kruis dat je dragen moet zo zwaar zijn dat je zou denken, ik kan het niet dragen. En daarom moeten we ook hen die wel tot geslachtsveranderende ingrepen zijn overgegaan en die tegelijkertijd ook zoeken daarin naar het dienen van de Heere en weten dat ze hem nodig hebben, laten we vooral ook om hen heen staan, biddend. Laten ze een plek mogen houden en hebben in de kring van de gemeente. En dat je niet telkens met allerlei gedachten dan maar weer naar hen kijkt en zo. Maar vooral liefdevol en met het bewogen hart van de Heer Jezus hen omringen en ondersteunen. Maar tegelijkertijd is het ook de vraag of dit voor een christen dan de aangewezen weg ook van kruisdragen moet zijn. Gemeente, kan je kruis op je nemen niet dit betekenen? Dat je dat moeilijke leert dragen. Biddend. Ondersteund door de liefdevolle aandacht van de mensen om je heen. En die heb je nodig. Juist dat mag in de gemeente van Christus toch een plek krijgen. Dat we er zo voor elkaar ook zijn. In deze moeite ook van het leven. En dat je zo, zonder dat je door middel van die verandering het zou willen oplossen, maar dat je in plaats daarvan zegt, ik richt mij op de Heer Jezus, juist ook in deze moeite, met deze moeite. En hem wil ik dienen. In Galaten 3 staat dat voor wie in Christus is, het niet van belang is of je man of vrouw bent. En dat wil nou niet zeggen dat het er dus niet toe doet, dat is geen dooddoener, maar het relativeert het wel wat. Het gaat in ons leven, gemeente, ten diepste om iets anders, iets hogers, iets belangrijkers dan dat je man of vrouw bent. Het gaat om Christus. En wie van hem is, zo zegt Galaten 3, is erfgenaam van zijn belofte van heerlijkheid, van zijn heil. En dan ten tweede, ten slotte nog dit. Wat betekent kruisdragen ten aanzien van de verhouding man en vrouw? Nou is het niet dit. Dat mannen daadwerkelijk zich er toe richten om liefdevol, met wijsheid, hun vrouw, hun gezin, als u dat gegeven is, te leiden. Op de manier van Christus voor de gemeente dus, want dat zegt Paulus erbij in Efeze 5. Dat is, betekent dus dat je er alles voor geeft. Niet als een dictator. Als iemand die heerst en die wil dat alle anderen luisteren en buigen. Zo helemaal niet. Dat is niet zoals de Heer Jezus het heeft gedaan. Die ging dienen, die ging op zijn knieën. Die ging voeten wassen. Dienend lijden en voorgaan. Dragen, beslissend, maar met het oog op het heil van je vrouw, van je kinderen, je gezin. Maar betekent het ook niet dat je ook oog hebt voor de specifieke gaven van je vrouw. En dat je de ruimte geeft dat ze die ook kan inzetten. En dat vanuit die verhouding mannen ook bereid zijn om te dienen als ambtsdrager in de gemeente. Ik kan daar vanmiddag verder niet op ingaan, maar dat heeft hier alles mee te maken. Met die discussie die in onze kerk ook aan de gang is. Over vrouw en ambt. Mannen worden geroepen om ook daarin hun verantwoordelijkheden op zich te nemen. En betekent het voor vrouwen niet dat ze zich laten leiden. En niet als sloofjes en slaafjes. Maar in dankbaarheid. Voor Gods ordening. En dat je vanuit dat wat God nou juist jou als vrouw aan specifieke gaven en kwaliteiten gegeven heeft. Mag dienen in je gezin, in de maatschappij, bij de mensen om je heen, in de gemeente ook. Die vrouwelijke, zachte, zorgende hand die onmisbaar is vanuit wat de Heere je gaf. Nou gemeente, ik heb vanmiddag niet meer kunnen doen dan wat grondlijnen kunnen aangeven. Straks is er voor de jongeren gelegenheid om erover in gesprek te gaan en voel je vrij om al je vragen te stellen. En je mag er ook gewoon alleen maar bij komen zitten. Maar laten we dan vanmiddag eindigen met de lof op de Heer, onze Schepper. Want zijn machtige arm beschermt de vrome. Dat zijn al die mensen die hem willen volgen, die hem zoeken. Dat belooft hij. En wie op hem vertrouwt en hem zoekt te volgen, die wordt ook door hem beschermd en door hem gezegend. En zelfs in de grootste smarten, nu alles zo gebroken is, blijven onze harten in de Heere gerust. Vergeet hem dan nooit. Ik zal hem nooit vergeten. En noem hem dan je helper maar. Hem mijn helper weten. Zoek zijn hulp om je kruis te dragen. Dan is hij al je hoop en gaat je verlangen naar hem uit. Amen. Gemeente, laten we ook danken en bidden. In onze dankzegging willen we samen met Jan Willem en Mireille Mouthaan danken voor de geboorte van hun zoon Aaron Joshua. Ze noemen hem Joshua. We willen ook bidden voor zuster Ineke Ebbers. Haar moeder heeft corona en ligt ernstig ziek op bed. We bidden voor de tweelingbroer van onze broeder, ouderling Richard Sok. Gisteren heeft hij forse brandwonden opgelopen en is daar aan het ziekenhuis behandeld. Hij mocht weer naar huis, maar moet in de komende week, de komende tijd ook onder behandeling blijven. En we willen ook bidden voor onze broeder Burgstede. Hij is in Nieuwegein opgenomen vanwege ernstige benauwdheidsklachten. Het gaat ietsjes beter, maar zijn situatie is ook zorgelijk. Laten wij bidden en danken. Heer, wij komen tot u aan het einde van deze dienst gekomen. En we danken u, Heer, voor onderwijs dat u ons vanuit uw woord wilde geven. Heer, sommige dingen zijn glashelder die u zegt in uw woord. Bij andere onderwerpen, Heer, dan zoeken we naar wat de Bijbelse grondlijnen zijn. Opdat we aan de hand daarvan achter u aan zullen gaan, Heer Jezus. En ja, dan moeten we ons kruis op ons nemen. Dan vraagt dat iets van ons allemaal. Van mannen en van vrouwen. Want Heer, u heeft ooit bedoeld dat man en vrouw in een perfecte harmonie samen mens zouden zijn en beelddrager van u. Maar Heere, wat is er een gebrokenheid gekomen? Hoe heeft de zonde, Heere, alles aangetast? En het tast nog steeds alles aan. Het tast zelfs de manier waarop we de dingen horen en over de dingen nadenken aan. Heere, schenk ons toch uw Heilige Geest. Om met nieuwe oren te kunnen luisteren, om met nieuwe ogen te lezen. En schenk ons dan ook uw Heilige Geest, omdat, ook al zal het altijd maar een beginnetje blijven, toch ook iets daarvan in praktijk te mogen brengen. En Heere, dan willen wij ook bidden voor hen die te maken hebben met genderdysforie. Die juist als het gaat over man of vrouw zijn, zoveel verwarring ervaren. Die daar onder lijden. Heere, wilt u hen toch nabij zijn? En als zij zich ook de vraag stellen wat ze ermee aan moeten, hoe dat ook vanuit uw woord dan ligt. Heere, wilt u hen dan ondersteunen en verlichten? En Heere, wij willen u ook bidden voor alle die om hen heen staan, hun echtgenoten, hun ouders, familie, vrienden en bekenden. Ja, Heere, ook de gemeente. Als plek waar u met uw woord wil wonen. En waar u, Heere Jezus, juist ook omziet. Naar een volk dat verstrooid is. Dat zo vaak de herder mist. Die herder die leidt en die de weg wijst, maar die soms ook schapen op zijn schouders moet tillen. Heere, wilt u zich dan ook over ons ontfermen? Opdat we zo gemeente van u, Heere Jezus, mogen zijn. Heere, wij willen u bidden of u goede verhoudingen wil geven tussen mannen en vrouwen. En wilt u ons helpen, Heere, om als ook jongeren met deze dingen te maken krijgen en er in de maatschappij zulke andere normen en waarden heersen op deze punten. Heere, wilt u dan in het bijzonder ook onze jongeren laten zien wat de waarde en de betekenis is van wat uw woord ons zegt. Heere, wij danken u dat u zo ook aanwezig wilde zijn in deze dienst. Wij willen u ook danken voor de geboorte van Joshua in het gezin van Jan-Willem en Mireille Mouthaan. Heere, wij danken u dat de bevalling goed is verlopen. En wij bidden u of u uw zegen aan hen wil geven, aan de ouders in de opvoeding. En laat ook Joshua, Heere, een kind van u mogen worden. U heeft hem bij voorbaat al, geboren uit gelovige ouders, apart willen zetten. Wilt u hem ook bij de hand nemen? En geef dat door uw geest geleid. Hij aan uw voeten mag terechtkomen. En u mag leren dienen en liefhebben. Wij bidden u voor zuster Ineke Ebbers. En voor haar moeder die ernstig ziek is door corona. Heere, wilt u zich ontfermen over haar. En geef ook Ineke alles wat nodig is in deze moeilijke en verdrietige omstandigheden. Wij bidden u voor de tweelingbroer van broeder Sok. Heere, wilt u hem herstel geven? We danken u dat het naar omstandigheden nog goed is afgelopen, wat er gisteren allemaal is gebeurd. Tegelijkertijd, Heere, is er ook zoveel gebeurd en heeft hij ook zoveel angsten gekend. Heere, wilt u bij hem en bij zijn vrouw zijn, als ze samen ook nieuw leven verwachten? Heere, wij danken u dat u hem hebt gespaard en wilt u hem ook herstel verder geven, zowel lichamelijk als psychisch. Wij bidden nu voor onze broeder Burgstede, die in het ziekenhuis in Nieuwegein werd opgenomen vanwege ernstige benauwdheidklachten. Heere, opnieuw moest hij worden opgenomen. Weest u hem nabij, Heere. En geef dat hij zijn hulp ook van u mag verwachten. En wees u ook bij zuster Burgstede in alles wat zij daarin ook meemaakt. En Heer, wij danken u dat u uzelf ook openbaart en geopenbaard hebt als die God die er ook voor hem wil zijn. Heer, wij bidden u voor familie Mulder en voor hun overkomst naar Veenendaal. Wilt u in alles voorzien wat daarin ook nodig is, ook in huisvesting hier in Veenendaal. Heer, we leggen ook dat alles in uw hand. Gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan of als we thuis de uitzending uitzetten. Wilt u nog een goede bijeenkomst geven met de jongeren? En draag ons ook verder in deze dag. Laat uw zegen daarop mogen rusten. Zo bidden en danken wij u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven als een offer van dankbaarheid voor de voortgang van het werk in Gods Koninkrijk. We willen tot slot met elkaar gaan zingen uit de bundel Weerklanklied 443. We zingen daarvan de versen 1, 2, 4, 5 en 6. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.